Hey, goedemorgen. Jullie weten, verschillende van jullie weten wel dat ik graag jullie meeneem in een verhaal van mezelf. Ik kan niet zeggen worsteling, maar iets wat ik zelf meemaak. Een viertal maanden geleden stond ik hier, had ik het over de Mission Impossible. Ik weet niet of je daar nog iets van weet. Het ging over de bergreden. Bergreden, een uitdaging, zeg maar, een bergbeklimming. Het is iets waar ik al sinds de zomer heel hard mee bezig ben, mee aan het worstelen ben. Ik zou eigenlijk graag een keer vandaag, de vorige keer heb ik een intro gegeven op de bergreden, over wat Jezus zoal zegt over de bergreden. Hij had het vooral over de wet. Over, ja, ik denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen. Ah nee, ik ben juist gekomen om hem te vervullen. En dan gaat hij uitleggen wat er allemaal gebeurt. Vandaag zou ik naar het einde van de bergreden willen gaan met jullie. En zoek het zelf mee. Het einde van de bergreden. Weet je nog waar de bergreden staat? Wie weet er het nog? Zeg maar. Matthäus, ja. Dat is het begin. Matthäus, hoofdstuk? 5 tot 7. Dus het einde van de bergreden. Waarmee beëindigt Jezus de bergreden? Dat is een vraag, je mag die beantwoorden. Wat staat er op het einde van de bergreden? Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 7 vers 24. Heb je hem? Als iedereen die heeft, dan mag je die ook projecteren voor wie dat nog steeds niet heeft. Matthäus 7, vers 24. Ik lees voor uit de Herziene Statenvertaling. Het einde van de bergreden lijkt een beetje op een zondagsschoolverhaaltje. Het einde van de bergreden, daar zie je Jezus het verhaal vertellen over de wijze en de dwaze bouwer. Eigenlijk een redelijk simpel verhaal lijkt het voor na zo'n stevige reden te komen. We gaan dus lezen wat er staat. Matthäus 7 vers 24, ik lees tot 8 vers 1. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen die viel neer, en de waterstromen die kwamen, en de winden die waaien, en de stormen die stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal op een dwaze man lijken. Die zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen die viel neer, en de waterstromen die kwamen, en de winden die waaiden, en sloegen tegen het huis, en het stortte in, en zijn val was groot. En toen dat Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als de gezaghebbende, niet zoals de schriftgeleerde. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. Ik heb die laatste paar versen expres erbij gezet. Gewoon om even, ik ga daar straks nog een keer op terugkomen, de reactie van de menigte. Je moet je voorstellen, Jezus die staat op die berg, die vertelt daar, die doet daar de hele reden. Helemaal op laatste heeft hij dan over de wijze en de dwaze bouwer. En dan zie je die reactie van de menigte. Die zegt, wauw, ze staan op en ze volgen hem. Nu, het is een bekend verhaal, hè? Hopelijk toch, voor de meeste van jullie. Ik mag naar de volgende slide gaan. Ja, dat is een beetje hoe dat het bij ons wordt voorgesteld. Terecht, niks mis mee, laat dat duidelijk zijn. Het gaat ongeveer zo, een wijsman bouwde zijn huis op een rot, een wijsman bouwde zijn huis op een rot, een wijsman bouwde zijn huis op een rot, en de regen stonden neer, en de regen stonden neer. Goed, heel fijn. Zo kennen we dat, toch? Sta me toe om simplistisch uit te leggen hoe dat ik dit verhaal van de wijze en de dwaze man tot nu toe begrepen heb. Zo uitleggen naar mijn eigen kinderen. Ik zeg niet dat ik iets verkeerd zeg, maar Eigenlijk heel simpel uitgelegd. Je hebt twee groepen van mensen. Je hebt de wijze man, de wijze mensen en de dwaze mensen. Je hebt de christenen, die luisteren naar God, die bouwen hun huis op de rots, dat zijn de goeie. Je hebt de niet-christenen, die luisteren niet naar God, die bouwen op het zand en dat huis, dat valt in. Voilà. Dat is heel simpel in een nutshell, hoe dat ik dat zou willen begrijpen. Waar of niet? Heel simpel. De goeie, dat zijn wij, dat zijn de christenen, de slechte, ja, die luisteren daar niet naar, die bouwen op het zand, die hebben geen fundament, die hebben een probleem. Eigenlijk, als ik dan ja, wat begin na te denken, dan denk ik aan niet-christen collega's van mij. Dan denk ik aan niet-christen vrienden van mij. Ik heb er geen enkel probleem mee om tegen hen te zeggen dat zij dwaas zijn en dat ik slim ben. Maar toch niet dat je dat meent, hè? Sorry, maar ik geef heel graag toe dat ik collega's heb die dat veel slimmer zijn dan ik. Dat ik vrienden heb die dat veel slimmer zijn dan ik. En dan kun je inderdaad wel zeggen van ja, als de stormen van het leven komen, stormen van het leven, dan hebben we typisch over ziekte, erge ziekte of overlijden of ook gewoon puur problemen, financiële crisis. Als de stormen van het leven komen, ja, dan hebben ze misschien minder houvast als een christen. Dat klopt. Maar toch is het goed om in deze teksten even goed nog even iets na te kijken. Want als ik hiermee aan het worstelen ben geraakt, als we daarmee teruggaan, je mag even teruggaan naar, ja inderdaad, vers 24 en vers 26, gaan we even goed kijken wat er nu staat. Want we hebben het over twee groepen mensen, de wijze mensen en de dwaze mensen. Wij zijn natuurlijk de goede, wij zijn de christenen, wij zitten bij de wijze. Gaan we een keer kijken wat er staat. Vers 24, ieder die al deze woorden van mij hoort en ze doet. Vers 26, dus 24 gaat over de verstandig man. Vers 26 gaat over de onverstandig man. Goed lezen wat er staat. En ieder die al deze woorden van mij hoort, lees het even in je eigen Bijbel na, als je het me niet gelooft, want het staat er wel zo. Ieder die al deze woorden van mij hoort en ze niet doet. Wacht eens even. Die dwaze man, dat is wel iemand die dat Jezus' woorden heeft gehoord. Plotseling komt dat hele verhaal bij mij een klein beetje dichterbij. Het onderscheid zit er niet zozeer in luisteren naar Jezus of niet. Nee, het gaat allemaal over mensen die dat luisteren naar Jezus. Nee, het gaat er hem over. Gaan ze Jezus' woorden ook doen of niet? Met andere woorden, zoals ik het hier lees, gaat het niet zozeer over de christen of de niet-christen. Ja, laat die maar even staan. Ja, gewoon zo, ja. Het gaat niet zozeer over de christen of de niet-christen. Het gaat altijd over mensen die dat Jezus' woorden hebben gehoord. Dus eigenlijk, vandaag de dag is dat al een serieuze selectie. Het gaat over die mensen die al daar op de berg stonden bij Jezus en aan het luisteren waren. En al die Jezus' complete reden gehoord hebben. En vervolgens zegt Jezus tegen hun, wat ga je daar nu mee doen? Dat gaat over mensen, cru gezegd, vertaald naar vandaag, dat gaat over mensen die al naar de kerk gaan. Dat gaat over mensen die dat Jezus' woorden horen. Welke mensen horen vandaag de dag Jezus' woorden? Ah, dat zijn de mensen die naar de kerk gaan. Elke zondag. Weet u nog, ik heb het al een keer eerder verteld. Hè? Ik had het over de ganse kerk. De ganse kerk, dat is een kerk waar dat elke zondag alle ganzen komen binnengewaggeld. En de ganse dominee die staat daar vooraan en die zegt, wij ganzen, wij zijn gemaakt om te vliegen. En alle ganzen die klappen in de ganzenveren en zeggen, yes, amen, wij zijn gemaakt om te vliegen. En ze waggelen weer naar buiten. En de volgende zondag waggelen ze weer binnen. Dat is het verhaal van de ganzenkerk. Ze zijn gemaakt om te vliegen. Ze weten dat ze zijn gemaakt om te vliegen. Ze weten dat ze moeten vliegen. En ze blijven waggelen. En ze horen elke zondag dat ze moeten vliegen. En ze blijven waggelen. Jezus die zegt, wie dat mijn woorden hoort en ze doet, dat is een verstandig man. Als je die woorden hoort en ze niet doet, dan lijkt je op een onverstandig man. Plotseling, als ik dat begin te realiseren, dan komt het voor mij een heel stuk dichterbij. Want een ander beeld wat ik had over dat verhaal is, okay, ja, je hebt twee soorten mensen. Je hebt de ene, die de verstandige, die bouwt zijn huis op de rots. Ja? Die kiest de goede grond, de rotsgrond, dat is sterke grond. De andere, die bouwt zijn huis op het zand. Ja, daarvan weet je, dat gaat niet lang meegaan. Gelukkig hebben we hier een Geert in ons midden. En een Geert, die weet, rotsgrond zal vast wel een stevige ondergrond zijn. Zandgrond, goh, kan best ook sterk zijn als je dat goed ondersteunt. Ik hoorde een uitleg, en ik vind het altijd gevaarlijk als iemand mijn zonderschoolverhaal probeert onderuit te halen. Dan zeg ik van, oh, nu moet je opletten, want nu kom je aan mijn integriteit. Ik hoorde een uitleg van iemand die had zegt van, ja maar, eigenlijk klopt dat beeld helemaal niet zozeer. Dat gaat niet over twee verschillende plaatsen, dat gaat over dezelfde plaats. Het gaat over Israël, waar zandgrond is, en als je daar dieper gaat graven, dan kom je op de rots. Als iemand zoiets zegt, dan zeg ik van, ja, oké, dan gaan we kijken wat er staat. Hè. Eerlijk gezegd, ik vond het niet meteen letterlijk zo terug in Matthäus. Maar ga eens met mij mee naar Lucas, als je wilt. Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6, daar schrijft de evangelist Lucas hetzelfde verhaal. Nu Lucas, dat is een arts, die is wat technischer, die heeft wat meer oog voor detail. En die schrijft hetzelfde verhaal nog een keer op. Maar hij heeft een klein detail even benadrukt. Lucas hoofdstuk 6 vers 46. Opnieuw in de herziende staat de vertaling. Waarom noemt u mij heren, heren en doet niet wat ik zeg? Ieder die dat naar mij hoort en mijn woorden hoort en ze doet, zal ik laten zien aan wie hij gelijk is. Daar komt hij. Hij is gelijk een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. En toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstorm tegen het huis aan. En het kon niet wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord heeft en dat niet gedaan zal hebben, is gelijk aan de man die had het huis bouwde op de aarde zonder fundament. En toen de waterstromen er tegenaan kwamen, stortte het meteen in en de val van het huis was groot. Hetzelfde verhaal met een klein detail even benadrukt. Heb je het gezien? Dit beeld dat ik had van de ene man die had op de ene plaats een grote stevige rots zoekt om zijn huis op te bouwen. En de andere plaats, een andere dwaas die had zijn huis op het zand bouwde. Mag ik even naar de volgende dia gaan? Eigenlijk doet dat niet helemaal. Eigenlijk, ja, je moet je dat misschien in die context proberen voor te stellen. We hebben het over Israël. Ik weet niet of dat je daar geweest bent, maar je hebt er misschien wel een film of foto's van gezien. Israël, dat is grotendeels zandgrond. En als je een huis wil bouwen, ja, wat doe je dan? Dan ga je inderdaad letterlijk dieper graven. En je moet dieper graven. En je hebt inderdaad twee soorten van mensen. Je hebt mensen die dat zeggen van, goh, dat zit wel goed. We bouwen gewoon op ons huis, maar dat is geen stevig fundament. Ons eigen huis, van Henny en van mij, ons huis is gebouwd zonder een fundament zoals we dat vandaag kennen. Wat deden ze vroeger? Een putteke delven. Ze groeven een diepe put, een grote diepe put, en ze beginnen gewoon helemaal onderaan te metsen. Gewoon beginnen te metsen, heel breed, en dan smaller, en daarop gaan we vooruit. Dat is hoe dat er vroeger gebouwd werd. En dat is ook precies hetgeen wat Jezus zegt. Ga graven, ga diep graven, totdat je aan de vaste grond komt, de rotsgrond. Hier zal het misschien eerder kleigrond zijn. Maar ga diep graven, dat je een stevige ondergrond hebt. Waarom benadruk ik dat verschil? Wat is daar het onderscheid? Het is niet zo, als jij jouw levenshuis wilt bouwen, als jij jouw geestelijk leven wilt opbouwen, dat je kunt kiezen van, goh, ik ga kiezen voor die plaats of voor die plaats. Ik kies voor die godsdienst of voor die godsdienst. Ik kies voor christendom en dan heb ik een stevige ondergrond. Of ik kies voor mee te gaan met de rest en ik heb een zandgrond, bijvoorbeeld. Nee, Jezus zegt, je moet diep gaan graven. Het kost werk. En dat is precies hetgeen wat Jezus zegt. Je moet in actie schieten. Je moet iets doen. Het is niet zo dat je kunt kiezen zomaar dat of dat. Nee, het gaat over actie. Het gaat over doen. Jezus zegt van, kom aan jongens, ik zeg jullie dit wel, maar je moet het ook doen. En daarom ook dat ik die extra versen erbij heb geplakt. Die menigte, die stond op en die volgden Jezus. Ze kwamen in actie. dat is het moment dat ik opnieuw even naar mezelf moet kijken. Want ja, Jezus' woorden horen, lezen in de Bijbel, op zondag naar de kerk gaan, ik denk dat we dat allemaal kunnen. Maar ze doen wel, over welke woorden heeft Jezus het precies? Als hij zegt van, ja, als je mijn woorden hoort en ze ook doet, ben je een verstandig man. Jezus heeft heel veel woorden gezegd. En Paulus die kwam er erachteraan met nog veel meer woorden. Jezus heeft heel veel woorden gezegd. Maar nog een keer, op welk moment zegt Jezus die woorden? Op welk moment zegt Jezus het verhaal van de wijze en de dwaze man? Waar staat het? Het staat achteraan de bergrede. De bergrede. Die bergrede waar ik het de vorige keer over had. Die bergrede die ik bijna terecht de Mission Impossible heb genoemd. De bergrede die dat zo heftig gaat, die dat zo diep gaat, dat er door de eeuwen heen christenen zijn geweest die dat allerhande manieren aan het zoeken zijn geweest, uitvluchten om maar onder die bergreden vandaan te komen. Zo van, ja, de bergreden dat is voor als we later in de hemel zijn, dat is nog niet voor nu. Of de bergreden dat is voor een selecte groep van mensen, die dat zich daarvoor geroepen zijn, maar dat is niet voor mij. Of de bergreden, ja, dat is wat het zou moeten zijn, het perfecte leven. Maar denk alsjeblieft niet dat ik daaraan kan tippen. Hè. Jongens, dat bepaalt mij alleen nog een keer extra erbij hoe zondig dat ik ben. Dat is hoe vaak naar de bergreden gekeken wordt. Dat is een Mission Impossible, dat kunnen we niet doen. Over die bergreden die dat Jezus daar net verteld heeft, daarna zegt Jezus, oké, ik heb het allemaal verteld, en nu? Wie dat deze woorden hoort en ze doet, dat is een verstandig mens. Als jij hier komt om te luisteren, en je doet er niks mee, dan zit er geen onverstandig mens, zegt Jezus. Dan heb je je huis op het zand gebouwd. Dan kom je hier luisteren en dan bouw jij jouw eigen huisje. Maar waar is je fundament? En ik denk als ik zo kijk naar de christenen om mij heen. Heel veel christenen die hebben hun eigen huisje gebouwd. Sommigen die kunnen zeggen van, goh, toch een mooi huisje. Die komen op zondag vooraan staan. Die hebben een vrouw en 4 kinderen. Goh, die hebben toch een mooi huisje. Nee? Maar als ik dan kijk naar mijn eigen leven. Doe ik Jezus woorden? Wat gaat er gebeuren als met zo iemand, als hij geconfronteerd wordt met een storm in zijn leven? Wat gaat er met zo iemand gebeuren als hij geconfronteerd wordt met overlijden of met erge ziekte of met een financiële crisis, als zo iemand zijn job verliest? Wat gebeurt er daarmee? Jezus zegt, doe die woorden. Ik sta hier en ik vertel jullie dat ik heel beschaamd ben. Nog een keer, als ik een preek geef, gaat het meestal over mijn eigen leven. Dan gaat het over wat ik zelf meemaak. En ik sta hier om jullie te vertellen dat ik heb gekeken naar wat staat hier allemaal in die bergreden. En ik heb een keer mezelf er tegenaan getoetst. Je mag het laten zien, Geert. Ik heb een keer gewoon het is een ruwe selectie. Ik heb een keer gekeken naar wat zegt Jezus hier allemaal in die bergreden. En je mag voor jezelf de vraag stellen, net zoals ik heb gedaan, slaag ik daarin? Slaag je daarin? Lukt je dit? Nog een keer, het gaat over een paar hoofdstukken lang. Ik heb er gewoon een paar uitgehaald. Lukt het jou om zout te zijn, om licht te zijn in de wereld? Op je werk, in je familie? Ben jij daar de smaakmaker? Niet alleen dat je zomaar af en toe een keer vertelt, maar ben jij ook de smaakmaker? Ben jij daar echt een lichtbron in de duisternis? Als iemand op jou boos is, als je ruzie hebt, stel je voor dat je boos bent op iemand anders en je weet van eigenlijk moet het wel goed maken, maar zeg, het is even ver voor die ander om naar mij te komen als voor mij naar die ander. Waarom moet ik altijd naar hem gaan? Jezus zegt, als iemand anders boos is op jou, ga jij dan naar die ander toe? Lukt je dat? Lukt het je om niet met de verkeerde intentie naar vrouwen te kijken? Maar niet met de verkeerde intentie. Goh, man. Lukt het je om je aan je woord te houden? Jezus zegt, laat je ja, ja zijn. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Hou je aan je woord. Of als jou iets wordt aangedaan, ten onrechte, hoe reageer je dan? Iemand is boos op jou of iemand beschuldigt jou van iets en het klopt niet. Ga je in verweer? Ga je in verdediging? Ga je wegvluchten? Of ga je, zoals Jezus zegt, je rechte wang toekeren? Dat is niet makkelijk. Hoe meer dat je daarvan ziet, hoe meer dat ik zie van dat is een, jongens, dat is een mission impossible. Dat is een onmogelijke opdracht. Wat doe je als mensen over jou roddelen? Ga je daarvoor bidden? Ga je bidden voor je vijanden? Als mensen jou, ja, je vijanden, dat zijn mensen die jou iets aandoen. Ga je daarvoor bidden? Kun je zomaar geven aan de Heer? Zonder dat je linkerhand weet wat je rechterhand doet. Kun je dat? Zomaar geven, zonder verder bij na te denken. Hier, alstublieft, hier, het is voor u en we gaan verder. En ondertussen je ook geen zorgen te maken over je geld of over wat dan ook. Lukt je dat? Lukt het je om te bidden? Laat staan om te vasten? Jezus zegt niet dat we moeten bidden en vasten. Hè? Nee, hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt, als je bidt en als je vast, kom maar, doe het dan zo en zo. Laat het niet aan iedereen zien. Vanuitgaand, ja, natuurlijk bidden jullie. Natuurlijk vasten jullie. Ik weet niet of je het weet. We zitten in de 40 dagen tijd. We zijn misschien geen katholieken, dus hoeven we dat niet te doen. Oh, dat vind ik een beetje zwak. 40 dagen tijd is een mooie tijd om te gaan vasten. Lukt het jou om niet te oordelen over andere mensen? Ook geen commentaar te geven op alles wat je ziet? Wat ze doen? Vlak voor dit stukje van de dwaze en de wijze man heeft Jezus over de boom en de goede en de slechte vruchten. Eerlijk gezegd, ik durf het niet eens uit te leggen. Ik vind dat zo'n heftige woorden die dat Jezus daar schrijft. Lees het zelf maar eens. Ik ga gewoon zeggen, ben jij een boom die dat goede vruchten draagt? Als ik die zaken zomaar een keer op een rijtje zet, krijg ik het moeilijk. Want eerlijk, dit is het moment dat ik in een kramp schiet. Omdat ik erbij bepaald word, het lukt me niet. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. Dit is de reden dat ik over de berg gereden, dat ik die een mission impossible noem. Een onmogelijke opdracht. Ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Mijn vraag aan jullie is, waar ligt mijn fout? Waarom lukt me dit niet? Wat denk je, zeg maar? Waarom is het zo moeilijk? Wie heeft een idee? Wat is het? Hoe dan ook een compliment. Ik ben nog jong, ja. Ik wil nog groeien. Het is een groeiproces, ja. Ja. Ik heb dezelfde vraag gesteld aan mensen die dat al ongetwijfeld veel verstandiger zijn dan mij. En inderdaad te zeggen van, kijk jongen, je moet nog groeien, dat klopt. Maar het is ook, ik probeer heel vaak die dingen, ik zie ze als een opdracht. Ik zie het als Jezus die dat een opdracht geeft van, dit moet je doen en dat moet je doen. En zo is de wet en dat moet je doen. Ik probeer dat allemaal te doen naar mijn eigen kunnen. Uit mijn eigen kracht. En ik denk dat daar juist de sleutel gaat liggen. Wat ik probeer te doen, hè. Wat ik probeer te doen. Ik zeg niet dat ik er goed in slaag. Maar wat ik probeer te doen is om veel meer. Vooral sinds afgelopen zomer. Veel meer te leven naar Gods geest. Dat is voor mijn volgende preek. Volgende preek ga ik het hebben over diepgang over leven door Gods geest. Als ik hier nog een preek mag geven. Hè? Want eigenlijk, dan ga je leren, dan ga je zien, als je leeft door Gods geest, dan ga je dit niet meer zien als een opdracht, dan ga je dat zien als een vrucht. Dan ga je leren dat Gods geest is niet een stuk gereedschap dat je neemt op het moment dat je het moeilijk hebt. Oh, ik krijg die. Het lukt me niet met mijn eigen handen. Ik pak een hamer en dan zal het wel lukken. God help me, want ik heb het moeilijk. Nee, dan ga je leren dat Gods geest, dat is een beleving. Dat is een vervulling. Dat is een ervaring. Het is eigenlijk leven door Gods geest. Het is een levensstijl. Dan ga je leren dat er een compleet nieuwe wereld voor je kan opengaan. Het verschil tussen dit proberen en tussen het verschil tussen de bergreden proberen te doen uit je eigen kracht en leven door Gods geest, voor mij is dat een verschil van 40 centimeter. Weet je waar die 40 centimeter zitten? Je hebt het misschien al eerder gehoord. Ja, Ruben kent hem. Ik heb het gisteren nagemeten, daarom weet ik dat het 40 centimeter is. Dit is het verschil tussen mijn hoofd en mijn hart. Mijn hart zit hier, niet hier, en zoals sommige mensen denken, hier. 40 centimeter. Het is het beginnen te leven en te luisteren naar innerlijke zintuigen. Oeh, weer al zo moeilijk. Kijk, we zijn gewend om te kijken en te horen en te luisteren met onze zintuigen, met onze vijf zintuigen. En als je leert leven door de geest, leer je ook te luisteren naar de innerlijke zintuigen. Kleine anekdote nog. Hè. Veel van jullie weten waarschijnlijk dat ik graag ga duiken. Waarom doe ik dat graag? Omdat als ik ga duiken, gaat er letterlijk inderdaad een nieuwe wereld voor mij open. Allemaal dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Maar wat ik zo cool vind, is op dat moment word je pas bij bepaald hoe tweedimensionaal dat wij leven. Nu merk je dat niet echt, omdat je het gewend bent. Je gaat vooruit of je gaat achteruit. Je gaat naar links of je gaat naar rechts. That's it. We leven op een platte oppervlakte. Als je naar boven of naar beneden wilt stappen, dan heb je al een trap nodig. Als je aan het duiken bent, dan kun je net zo gemakkelijk naar boven of naar beneden als je dat hier naar links of rechts en voor en achter. Dat is cool. Je bent gewichteloos. Je kunt vliegen, zogezegd. En dat is zo'n belevenis. Er komt één dimensie bij. Leven door de geest ga je leren, probeer ik te leren, om je zintuigen, je vijf zintuigen, vijf uiterlijke zintuigen, krijg je plotseling je innerlijke zintuigen erbij. Dat is wel heel belangrijk. Het is niet een of-of. Hè. Het is niet dat we plotseling gaan omslaan naar een ander leven. Nee, het is en-en. God heeft ons ook onze uiterlijke zintuigen gegeven. God heeft ons ook ons verstand gegeven, natuurlijk. Maar als we leren leven door de geest, gaat er een wereld voor je open. Gaat er een nieuwe levensstijl open. En dit, hè, dat worden vruchten. De bergreden worden vruchten. Maar nog een keer, dat voor de volgende preek. Hè. Ik ga het hierbij laten. Ik ga gewoon nog één uitdaging meegeven. Ja, ik geef graag een uitdaging mee. Als jij hier ook mee aan de slag wilt gaan, heel simpel, wil ik dat je voor jezelf een voornemen neemt. Gewoon de bergreden. Dat is toch niet te veel gevraagd. 5 hoofdstukken. Denk even voor jezelf na, als je dit wilt doen, hoe lang heb jij ervoor nodig om 5 hoofdstukken te lezen? Een uur? Een dag? Een week, een maand, maakt me niet uit. Het is mee om het even. Maar ga een keer, één voor één, door die hoofdstukken. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet. Ik ben al sinds afgelopen zomer bezig. Ik ben geen snelle lezer, hè, jongens. Maar ga een keer in detail doorheen die hoofdstukken. En ik heb daarbij één opdracht. Ik weet nog wat je graag naar een film kijkt. Vaak als ik de Bijbel lees, lees ik de Bijbel als een film. Dat geef ik toe. Dan kijk ik en dan lees ik het verhaal. Net zoals dat ik luister naar Jezus' woorden. Jezus zegt, je moet het ook doen. Als jij dit beziet als een film, dan moet je het zien als een script, omdat jij de acteur bent in de film. Je zit deel van het verhaal. Je zit in het verhaal zelf in. Het gaat over jouw leven. Het is niet zomaar een ver wegstaand verhaal. Het is niet zomaar iets wat 2000 jaar geleden verteld werd door iemand. Jezus zegt, je moet het ook doen. Net zoals die menigte die dat opstond en met Jezus meeging. Dus als je dit wilt lezen, maakt niet uit hoe lang dat je erover doet, als je die hoofdstukken wilt lezen, lees ze dan op een manier dat je zegt van het gaat over mij. Het is het script voor mijn leven. Ik ben de acteur in dit verhaal. Jezus is de regisseur en die geeft mij hier een script voor mij. Wetende, dat geef ik je al mee, dat Jezus op het laatste gaat zeggen van je moet het ook doen. En dat ik jullie zeg van, uit eigen ervaring, vergeet het. Het lukt me niet. Ik wil het wel doen. En ik probeer het ook. Maar zonder Gods geest lukt het mij niet. Dat is mijn uitdaging aan jullie. Als je graag wilt vertellen hoe dat het gegaan is, als je, zoals ik, iemand bent die dat wel mooi graag een voornemen neemt op zondag en vervolgens daar niks mee doet, neem je gelijk voor om het daarna ook te vertellen tegen iemand. Je mag het aan mij vertellen, je mag het aan je partner vertellen of aan wie dan ook. Dat kan helpen. Maar dat is mijn uitdaging. Matteüs 5, 6 en 7. Gewoon lezen. Maar lezen met een intentie alsof het een verhaal is over jouw leven. Ik stel voor dat we gaan bidden. Ik wil leven door uw geest. Ik wil leven in waarheid, Heer. En ik wil uw vruchten zien voortkomen in mijn leven. Ik wil mijn leven bouwen op u. Ik wil diep graven tot het fundament van Jezus. Het is zo mooi om te zien hoe dat u uw plan wilt laten ontbloeien in mijn leven, in onze levens. En het is zo fantastisch om te zien dat u uw Heilige Geest daarvoor hebt gegeven. En Heere, leer ons, leer mij, leer iedereen hier om te leven door uw geest. Om te zien hoe dat de zaken dat u doorgeeft in die bergreden, hoe dat u als vrucht in ons levens kunnen ontbloeien. Heer, ik wil u bedanken voor de voornemens dat er zijn genomen. Ik wil u bedanken voor uw zegen daarover in Jezus' naam.